Broeders en zusters, ik wil u graag vanmiddag om te beginnen meenemen naar Johannes 11. Vanaf vers 19, waar staat: en velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zei tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Tot zover. En het is dan de merkwaardige discussie tussen de Heer Jezus en Martha. Een discussie die gehouden werd naar aanleiding uiteraard van het overlijden van haar broer Lazarus, waarvan de geschiedenis dan vermeld wordt in het begin van dit hoofdstuk. We kennen waarschijnlijk allemaal de geschiedenis van Lazarus van Bethanië uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Dat staat dan in vers 1. En dan is het verhaal dat Lazarus ziek was en dat de Heer Jezus daarbij geroepen werd als bekende van de familie in elk geval, omdat hij ook meerdere malen daar gelogeerd heeft in Bethanië, gelegen op de hellingen van de Olijfberg. En dan blijkt dat de Heer Jezus niet meteen meegaat, maar er staat: hij bleef nog 2 dagen in de plaats waar hij was, dat is vers 6. En pas na die 2 dagen, en op zijn vroeg dus op de 3e dag, en uiteindelijk wordt het zelfs een 4e dag overigens, maar pas na 2 dagen gaat hij mee, en om dan te constateren dat inderdaad Lazarus inmiddels is overleden. Hoewel er wat eigenaardige uitdrukkingen gebruikt worden en de discussie is dan ook niet helemaal goed te volgen, lijkt me duidelijk dat de personen die daarin betrokken zijn nogal langs elkaar heen praten. Mede omdat daar gesproken wordt over dingen die in die dagen niet algemeen bekend waren en helaas in onze dagen ook niet. Nu wil ik niet zeggen dat ze bij u misschien niet bekend zijn, dat zou best wel kunnen, maar het neemt niet weg dat wij hier vanmiddag een goede gelegenheid hebben om daar eens bij stil te staan. Immers, wat wij lezen is dat vastgesteld wordt dat Lazarus is overleden, maar dan staat er in vers 11, dit sprak hij en daarna zeide hij tot hem: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heer, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Met andere woorden, als hij slaapt, wordt hij wel weer wakker en dan is er verder helemaal niks aan de hand. En daaruit begrijpen wij dan ook dat de discipelen deze uitdrukking van de Heer Jezus zo letterlijk mogelijk opvatten, zo beperkt mogelijk ook. En ze begrijpen dat de Heer zegt dat Lazarus misschien dan ziek is, maar in ieder geval slaapt. En de slaap moet dan wel een gezonde werking op hem hebben, zodat hij vanzelf alweer wakker zal worden. Dat is de gedachte. En de Heer was niet geroepen om Lazarus uit de slaap op te wekken, maar om Lazarus uit de dood op te wekken. Nog eens, niet om hem wakker te maken, maar om hem leven te geven, zijn leven terug te geven. Vandaar dat het eigenaardige dat de Heer zegt: onze vriend slaapt. En de discipelen zeggen: nou, dan is er verder niks aan de hand, dan hoeft u niet te gaan, dan zal hij gezond worden. Want uit vers 8 blijkt dat de discipelen tot hem zeiden: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen en gaat gij wederom derwaarts? Met andere woorden, voor zover ze inspraak hadden, probeerden zij de Heer te bewegen om niet naar Bethanië te gaan, zeker niet naar de omgeving van Jeruzalem, want dat is het dan, hè? Bethanië op de Olijfberg ligt in het zicht van Jeruzalem. Want ze waren bang dat in plaats van dat Lazarus opgewekt zou worden uit de dood, de Heer zelf daar in Jeruzalem zou omkomen. Dat zou ook uiteraard gebeuren, maar dat lezen we pas in het volgende hoofdstuk. Hoe dat ook zij, zijn discipelen zeiden: indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Dat is vers 12. En dan geeft Johannes, die immers deze geschiedenis schrijft, vele jaren later, als commentaar, doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij meende dat hij sprak van de rust des slaaps, de rust namelijk de slaap. Hè? En ook bij het begrip rust denken wij dikwijls aan de dood en bij het begrip slaap inmiddels ook. Maar dat komt door het gebruik van deze termen hier. Wij hebben ze in ons spraakgebruik overgenomen. Maar dat zijn niet de termen die normaal van oudsher gebruikt worden van de dood. Want de Bijbelse gedachte is in principe ook inderdaad dat met de dood alles uit is. De vraag is alleen, wat is alles en wat is uit? Maar niettemin, dat is de Bijbelse gedachte. De bedoeling is dat de mens leeft hier op aarde in deze wereld en dat bij zijn dood een einde komt aan zijn bestaan in deze oude schepping. Dat is ook zo. Dus één ding wat erbij opgemerkt moet worden, dat is dat inderdaad ooit God rekenschap zou vragen van de mens die hier in deze wereld geleefd heeft, om de eenvoudige reden dat deze hele oude schepping verantwoording zal moeten afleggen. Er zal een rechtvaardig oordeel moeten komen over die dingen waarover nog geen rechtvaardig oordeel gekomen is. En als de mens voordat dat rechtvaardig oordeel komt overleden is, en in het algemeen gebeurt dat, dan betekent het dus dat hij alsnog na zijn overlijden zal moeten staan voor de troon van God. En dat is ook inderdaad wat we in de Bijbel lezen, niet in het Nieuwe Testament, maar ook al in het Oude. Niet uitgebreid moet ik zeggen, maar we vinden het bijvoorbeeld in Daniel of zo, en nog een paar plaatsen. Niet uitgebreid, maar dat komt denk ik omdat het zo'n vanzelfsprekende zaak is. Maar goed, dat even terzijde. Hier geeft Johannes als toelichting op de uitspraak van de Heer Jezus dat hij gesproken had van de dood, hoewel hij het woord slaap gebruikte. En daarom dachten zij dat hij sprak over de rust des slaaps. En deze Johannes, die de tientallen jaren later schreef, behoorde zelf natuurlijk tot degene die meende dat hij sprak van de rust, namelijk van de slaap. Maar niettemin, de Heer corrigeerde dat zelf. Hij voegde er namelijk zelf aan toe in vers 14. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit, Lazarus is gestorven. Dus eerst zegt hij in vers 11, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. En daarna zegt hij, Lazarus is gestorven, zodat hij alsnog, maar kennelijk wat later, nadat de discipelen eerst tot verkeerde gedachten waren gekomen, zodat de Heer zelf later alsnog de uitdrukking recht zet, of beter, nader toelicht en zegt, hij is gestorven. Hoe dat ook zij, het eigenaardige dat doet zich dan voor dat de Heer het begrip slaap gebruikt in plaats van het begrip dood, waaruit in ieder geval de conclusie getrokken moet worden dat de Heer een rechtstreeks uitzicht heeft op de opstanding uit de dood. Om wat voor reden dan ook. Natuurlijk, ja, wij weten dat hij Lazarus uit de dood zou opwekken en je kunt zeggen, daar zag hij op uit. En dus noemde hij de dood niet dood, maar hij noemde het slaap. Want de overeenkomst is dat je beide kunt beschrijven als rust, zowel de dood als de slaap. Dus op beide van toepassing. Maar het grote verschil is dat men uit de slaap gewoonlijk weer ontwaakt en uit de dood gewoonlijk niet. Dat heb ik toch netjes gezegd, hè? Gewoonlijk niet, want het gebeurt soms wel, maar dat is dan net het eigenaardige ervan. Maar het eigenaardige is dat als Lazarus, die gestorven is, volgens de dokter zal ik dan maar zeggen, naar menselijke normen, dat als van Lazarus gesproken wordt, dan staat er dat hij slaapt en dat betekent uiteraard dat de Heer ervan uitging dat hij weer op zou staan uit de dood. Zolang men aan de dood denkt met de gedachte dat het niet eindig is, of niet oneindig is, maar dat men er inderdaad uit zou opstaan, kun je die dood ook aanduiden als slaap. Wij gelovigen kunnen dat dus rustig doen, kunnen dat rustig slaap noemen bij gelegenheid, hoewel dat waarschijnlijk ook verkeerde theologische gedachten oproept. Want er zijn mensen die denken echt dat als iemand gestorven is dat hij slaapt en dat hij dan dus buiten bewustzijn is en niks weet. En dat is nog maar zeer de vraag of dat zo is. Dat staat namelijk ter discussie, even. Nee, niet bij mij hoor, ik geloof niet dat het zo is namelijk. Ik geloof dat een gelovige van onze bedeling die overleden is, dat hij inderdaad bij bewustzijn is en weet waar hij zich bevindt. En onder andere omstandigheden verkeerd dan wij nu. Maar dat staat ook een paar versen verder, maar zover was ik nog even niet. Maar als je die dood dan als slaap noemt, zijn er mensen die denken dan inderdaad dat het is een buitenbewustzijn zijn. Maar dat is niet waar. Maar het is wel zo dat het bewustzijn buiten het lichaam is, uiteraard. Ik dacht dat dat duidelijk was. In die zin kun je dat dus buitenbewustzijn zijn noemen, maar doe maar. Hoe dat ook zij, de Heer noemt het slaap, maar zegt wel degelijk dat wat hij slaap noemt in haar algemene normen gewoon de dood is. Dat staat in vers 14. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit, want de uitdrukking slaap geldt toch dan als eufemisme, als een verzachtende uitdrukking voor de dood. of voor het sterven of gestorven zijn. En iedereen voelt aan dat dat een erg hard woord is. Nou, wat er nou verder gebeurt, is dat er later een discussie ontstaat als Martha als eerste van de achtergebleven familie de Heer tegemoet gaat en met de Heer spreekt. En zegt, heren, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Dat zegt Maria later precies hetzelfde. Dus dat is verder niet van belang. Het gaat me alleen om het gesprek wat de Heer hier voert met Martha. Martha zegt, heren, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Want ze ging ervan uit dat de Heer inderdaad zieken kan genezen. En zeker deed hij dat aan gelovigen. En tot die categorie moet Lazarus uiteraard gerekend worden. Maar Martha voegt eraan toe en zegt, maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. En ze laat dus in het midden wat er nu verder zal gebeuren. Zij weet het kennelijk niet, maar ze heeft de hoop blijkbaar toch niet opgegeven. En de Heer reageert ook meteen en zegt, uw broeder zal weder opstaan. Waarna Martha zegt, want die weet ook dat de Bijbel spreekt over een opstanding in de jongste dag, in de laatste dag, waarin de doden immers door voor God zullen staan en geoordeeld worden. En ze zegt dan ook, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Zelfs de vertalers hebben er een tekstverwijzing bij gezet naar Daniël 12, want daar wordt ongeveer over die dingen gesproken. Ik ga er verder niet op in, maar de algemene Bijbelse gedachte is die van een opstanding op de jongste dag. Daar bestaan wat misverstanden over, maar daarom wil ik er juist vandaag ook even bij stilstaan bij deze dingen. Want er zijn hier ook nogal wat uitdrukkingen die met elkaar min of meer in strijd zijn. Maar ik wil dan eerst stilstaan bij vers 24, waar staat, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Zou er nou ook verder niks gebeurd zijn, zou de Heer Jezus hier niet geweest zijn? Zou hij er helemaal zelfs niet geweest zijn, dan zou dat volstrekt juist geweest zijn. Hij zou opstaan in de jongste dag. De gedachte van Martha is dus eigenlijk volkomen terecht. Daar is helemaal niks aan fout. Behalve dan dat zij bepaalde andere waarheden niet kende. En zeker ook niet wist dat hier in het geval van Lazarus een bijzondere uitzondering gemaakt zou worden op de wel degelijk Bijbelse regel dat de doden zullen staan voor God op de jongste dag. We lezen dat later in Openbaring 20 is, geloof ik. En daar wijst dit al heen, uiteraard. Nu bestaat er verschil van inzicht. Het eigenaardige is dan dat we aan de ene kant inderdaad de, laten we maar zeggen, tamelijk kerkelijke gedachte vinden, dat inderdaad alle doden op zullen staan op de jongste dag om daar te verschijnen voor de grote witte troon. En waar de mens, waar deze doden dus, geoordeeld zullen worden naar hun werken en waarbij de vraag is of ze al of niet behouden zullen worden of op een nieuwe schepping zullen leven of wat ook. Nou zeg ik het al veel te gedetailleerd, want in de praktijk gelooft men dat niet. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dat geloofde, wat ik nu net zei. Ik zal het niet herhalen, maar ik zal zeggen wat men dan wel gelooft. Men gelooft gewoonlijk dat als hier een mens sterft, dat hij dan meteen voor zijn rechter staat. En dat hij dan meteen of naar de hemel of naar de hel gaat of zoiets. Los van wat men daar dan onder verstaat. En men rekent daarbij helemaal niet met een jongste dag. Ik heb die redenering dan ook nooit begrepen. Zou wel aan mij liggen. Maar wat de officiële lering ook is van welke kerkelijke of theologische richting dan ook, daar weet ik helemaal geen bal van. Ik kan me ook niks schelen, maar ik heb het nooit kunnen rijmen met de opvattingen die de christenen in het algemeen blijkbaar hebben. En daar bedoel ik u niet mee. Maar daar bedoel ik wel mee de Nederlandse kerkganger in het algemeen, zal ik maar zeggen. Die denkt echt, vraagt u het maar eens na, die denkt echt, als hij al denkt. Nee, de meesten denken er kennelijk niet over, want ze praten er ook niet over. Hè? En als je probeert erover te praten, dan blijkt zo'n gesprek meestal meteen te stoppen, of zoiets. Hè? Maar in een onbewaakt ogenblik krijg je er misschien wat uit en dan zal blijken dat hij denkt dat zodra een mens sterft, hij staat voor zijn schepper en daar geoordeeld zal worden. Wat niet een Bijbelse gedachte is, zeker geen Joodse, maar wel een Griekse. Maar met de Bijbel heeft het helemaal niets van doen. Dat is geen Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is namelijk dat de doden in, daar gaan we helemaal uit van niks, hè? Helemaal een algemene regel. Dat de doden inderdaad in het dodenrijk blijven tot op de jongste dag. De laatste dag van deze oude schepping, waarin de afrekening ook met deze oude schepping plaatsvindt, zodat inderdaad de doden geoordeeld zullen worden op grond van hun werken enzovoort. De beschrijving daarvan vinden we inderdaad in Openbaring 20. Ik hoop daar straks nog even naartoe te gaan. En dat betekent dus dat de doden inderdaad wachten op de jongste dag. En zo is het ook, want we vinden dat ook bij gelegenheid in de Bijbel terug. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is natuurlijk het verhaal in, wat is het, Lucas 10 of zo daar in de buurt. Ik weet nooit, of het is 20, weet ik het. Nee, dat zal het niet zijn. Maar in ieder geval in Lucas het verhaal van de rijke man. En inderdaad, ene Lazarus, dat is weer zo leuk. Hè? Is dat Lucas 16? Ik dacht wel, bezoek het vast wel iemand op. Jazeker. Hartelijk dank. Dat is Lucas 16. Waar een zeker rijk mens was. En een zeker bedelaar. Die bovendien Lazarus heette. En of het nou al of niet de broer is van Maria en Martha. Of dat het alleen maar een gelijkenis is. Maakt mij niks uit. Want dat is alleen voor Lazarus zelf van belang. Maar als u het mij vraagt, is het eigenlijk de Heer Jezus zelf. Dat lijkt me de meest voor de hand liggende betekenis. Want het gaat niet alleen om het verhaal, het gaat vooral om de betekenis die eraan gegeven zou moeten worden. Maar begrijp je me goed, het is geen sprookje. Sommigen denken dat, hè. Boelentje bijvoorbeeld. Die zegt dat niet, maar die leert het wel. Die leert dat het een sprookje is. Die zegt dat verhaal van die rijke van de arme Lazarus, dat is ontleend aan de Talmud of zoiets. Die bestond maar nauwelijks in die dagen. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar is ontleend aan Joodse redenering. Dat wil zeggen, de Heer hangt een verhaal op wat in overeenstemming is met de Joodse wartaal. Zoiets. Dat doet er nou niet toe. Het is ook niet waar natuurlijk. Hè? Het is een Bijbels verhaal. En als het al in overeenstemming is met de Joodse gedachte, dan betekent dat dat de Joodse gedachte terecht is. Als u begrijpt wat ik bedoel, dan klopt dat dus. Nou, en wat er dan staat, is dat de bedelaar stierf en werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Dat is vers 22. En dat het een Joods verhaal is, dat zit hem in de uitdrukking schoot van Abraham, want dat schijnt dan inderdaad een Joodse uitdrukking te zijn. Dat moet je dan ook maar geloven natuurlijk. Maar vooruit maar. Maar het zal wel. Ik vind het een heel duidelijke gedachte. De schoot van Abraham. U weet toch dat volgens Johannes 1 is de enige geboren zoon in de schoot des vaders. Wat is in de schoot des vaders? De enige zoon, de zoon dus. Wat is in de schoot van Abraham? De zoon van Abraham. En wie is dat? Of wie zijn dat, zonen van Abraham? Dus in eerste plaats Christus, de zoon van Abraham, Matthäus 1, vers 1, het eerste vers van het Nieuwe Testament. En verder zijn alle gelovigen zonen van Abraham. Dus Lazarus wordt gedragen in de schoot van Abraham, omdat hij zoon van Abraham is in de Bijbelse betekenis van de term. Namelijk, hij is een gelovige. Afgezien van dat Abraham inderdaad letterlijk een zoon had die zo heette, maar het was voor de geboorte van Ismaël. Jawel. Nou ja, wij noemen hem via het Hebreeuws enzovoorts, noemen wij hem Eliezer, deze Damaskener Eliezer, maar daar gaat het nou even niet om. Maar Abraham noemt hem wel degelijk zijn zoon in Genesis 15, voordat Ismaël of Isaac maar geboren is. De Heer zegt, dit is voor u allemaal zegeningen. Dan zei Abraham, Heer, daar heb ik niks aan, want ik sterf, ik ben kinderloos. En deze Eliezer, deze Damaskener, zal mijn zoon zijn. Dat kun je in de vertaling niet helemaal terugvinden, maar het staat er echt. Deze Damaskener Eliezer is mijn zoon. Mijn erfgenaam, enzovoorts. Maar Eliezer is heus hetzelfde als Lazarus. Alleen Lazarus is tot ons, die naam komt tot ons via het Grieks. Net zo goed als dat Jezus hetzelfde is als Joshua, maar dan weer via, van het Hebreeuws via het Grieks naar Nederlands of zoiets. Ja. Nou goed, Lazarus werd dus gedragen in de schoot van Abraham, terecht dus, dat betekent dat hij een gelovige was, en dan staat er in vers 23, en de rijke stierf ook, ja dat is jammer, hè? Zonde van zijn rijkdom, maar goed, maar hij stierf ook, en werd begraven, en als ze in de hel, dat is dus niet de schoot Abrahams, maar als ze in de hel, dat is ook niet de poel des vuurs, de hel is wat het Nederlands woord betekent, oorspronkelijk, althans in de 17e eeuw van de Statenvertaling dus. Hè. De hel is namelijk de kelder eigenlijk, kortom het dodenrijk. De hel is namelijk, het woord betekent dat het een schuilplaats is ergens beneden. Dat betekent het woord. De hel. Ik heb ergens een restaurant gekend. Nee, mag ik niet vertellen. Goed. Maar daar hadden ze een kelder onder en daar werden inderdaad bijeenkomsten gehouden. Dat heette het helletje. Heel terecht, heel oud pand. Maar in die naam is kennelijk van oudsher door de eeuwen heen meegekomen en is zo gebleven. Het helletje, de hel. Nou goed, terug dan. Als in de hel zijn ogen op u, dat is niet de poel des vuurs. Dat is niet de plaats van het eeuwig oordeel meteen, hoewel het zou kunnen zijn, maar het is het niet. Het is de hel, namelijk de plaats waar de doden wachten op het oordeel van de jongste dag. En toch is het niet hetzelfde als de schoot van Abraham, want er staat... Als hij in de hel zijn ogen ophief, dat kan dus wel, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Dat wil zeggen, de schoot van Abraham is te bezien vanuit de hel en andersom. Er schijnt zelfs communicatie mogelijk te zijn, want er blijkt hier, er wordt heen en weer gepraat. Toch? Ja, en toch is het niet hetzelfde, want er staat ook in dat Abraham zegt... In vers 26, boven dit alles, tussen ons en uw lieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. Zodat we hier in ieder geval uit leren, vooral als we het niet al te letterlijk nemen, dat er in de dodenrijk twee plaatsen zijn die van elkaar zijn onderscheiden, maar waar wel communicatie tussen mogelijk is. De ene is de schoot Abraham, dat is kennelijk de plaats waar de gelovigen zich bevinden, inclusief Abraham. En de andere kant is de plaats waar de ongelovigen zich bevinden en die hebben het dan niet zo lekker. Dat hebben ze het op aarde trouwens ook niet, maar daar gaat het nou niet over. Maar het is niet het eeuwig oordeel, daar wachten zij op. En vraag me nou niet meer van, en hoe is dat daar dan, want daar weet ik ook niks van, daar heb ik in de Bijbel nog nooit over gelezen. Wat ik erover lees, is dat men elkaar daar kent, en dat men daar ook bewust is als er weer iemand bij komt. Dat heb ik onder andere uit Jesaja 11, geloof ik, is het, me goed herinneren. Nee, 14, Jesaja 14 is dat, hè. Als de koning van Babel daar beneden verschijnt, zegt zo, ben jij hier ook? Enzovoorts, hè. Ja. Ook gij, Brutus, en zo. En meer van dat soort uitspraken. Hè? Nou, inderdaad. Maar hoe het verder is, en of het wachten daar erg lang duurt, daar weet ik allemaal niks van. Dat kan ik dus ook niet vertellen. Ik weet het niet. Het staat niet in de Bijbel, denk ik. Ik heb het in ieder geval niet gevonden. Maar wat we hieruit leren, inderdaad, is dat die plaats daar beneden gescheiden is. Waarna vervolgens gevraagd werd of alsjeblieft... De rijke man vraagt dat, of alsjeblieft Lazarus terug wil gaan naar degene die op de aarde wonen, naar degene die nog leven, om hen kennelijk het evangelie te prediken. En dan staat er dat Abraham tot hem zegt in vers 31, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook al waren dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Zich niets laten zeggen, betekent dat. Hetgeen een treffende uitspraak is, uit de mond van de Heer Jezus overigens. En zo is het natuurlijk ook, want wij herkennen hier meteen uit dat deze Lazarus een type is van de Heer Jezus, die door zijn tijdgenoten verworpen werd door een rijk Joods volk. Rijk vooral aan godsdienstige traditie, rijk ook aan het woord. Maar ze laten zich door hun rijkdom, door de profeten en de wet en dat soort dingen, niets gezeggen. En dus wordt de Heer verworpen. En daarna is de vraag, zal Lazarus ook opstaan? En mijn antwoord is dan gewoonlijk, ja, ik denk dat deze Lazarus is opgestaan, want ik denk dat het gaat over de Heer Jezus zelf, die inderdaad uit de dood is opgestaan. Maar ook dat heeft niets uitgemaakt, Israël is daardoor niet tot bekering gekomen, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Dat is het verhaal. Nou, dat is wij weten dus inderdaad dat men in de dood bij bewustzijn is, en dat men daar wacht op het laatste oordeel, want zo heet het dan. Dat is de algemene regel. Er zijn meer schriftplaatsen die dat uitgebreider zeggen natuurlijk. Maar ik laat het maar voor wat... Nee, niet uitgebreider. Dit is de meest uitgebreide schriftplaats die ik ken. Maar er zijn er meer die daar ook over spreken. Maar ik wil daar gewoon nou niet verder op ingaan. Maar als we Als we dit dan verder bezien, dan zouden wij daaruit inderdaad de conclusie moeten trekken, die voor velen helemaal niet zo moeilijk is, dat inderdaad op de jongste dag zowel gelovigen als ongelovigen, oftewel rechtvaardigen als onrechtvaardigen, zullen opstaan om daar te verschijnen voor wat dan heet de grote witte troon. In ieder geval voor de troon van God, om daar geoordeeld te worden. Er is niks bijzonders aan als ik dit zeg, want die algemene kerkelijke theologie leert dat ook inderdaad, dat al de doden, ongeacht wie zij waren, of ze lid waren van de kerk of niet, of gelovigen waren of niet, dat laatste speelt nog veel minder een rol in die gedachte, hè? Maar dat allen die geleefd hebben, op de jongste dag zullen verschijnen voor hun schepper enzovoort. Ik geloof ook inderdaad dat dat zo is, en het bijzondere daarvan is niet dat het afwijkt van de kerkelijke lering, want dat is helemaal niet het geval, maar het bijzondere is dat het afwijkt van de traditionele dispensationalistische leringen. Het wijkt ook af van wat ik vroeger geleerd heb. Ja. En waarom? Wel eenvoudig omdat de Bijbel zelf zegt dat op die jongste dag rechtvaardigen en onrechtvaardigen voor God zullen verschijnen. Let wel, ik heb het woord gemeente niet genoemd. En ik wil u wel vast vertellen dat ik inderdaad niet geloof dat wij op die jongste dag daar voor God zullen verschijnen. Integendeel, en als we al achter het hekje staan, naar bij het hekje staan, dan staan we er niet, hoe heet dat, niet achter maar ervoor, of net andersom, dat weet ik eigenlijk niet. Wij staan daar in ieder geval niet als beklaagden of als iets dergelijks, zoals verdachten of iets dergelijks. Wij worden daar niet geoordeeld. Wij staan daar aan de kant van de rechtbank in ieder geval. Als we er al zijn. Wij zijn, voor zover wij in een oordeel komen, is dat dan al lang, meer dan 1000 jaar daarvoor, namelijk al gebeurd. Dus ik heb het niet over de gemeente, dat tot uw geruststelling. Maar neem niet weg dat ik geloof dat zowel die rijke man als die arme Lazarus, stel dat het letterlijk rijke man en arme Lazarus zijn, dat die beide op diezelfde jongste dag voor de grote witte troon zullen verschijnen, waarbij de een veroordeeld wordt en de ander niet. En nogmaals, dat is in strijd met de gangbare gedachte van de dispensationalisme, van de, in de bedelingenleer zal ik maar zeggen, omdat men daarin tot ontdekking is gekomen dat er een opstanding van rechtvaardigen is meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. Daar heeft men gelijk in. En toen heeft men meteen maar gedaan alsof alle rechtvaardigen, alle gelovigen dus opstaan voor de jongste dag. En dat is het misverstand. Men heeft dus een groter verschil gemaakt dan er in de Bijbel staat. Dat is altijd het probleem. Als je verschillen ziet, dan moet je oppassen dat je verschil niet groter maakt dan dat het in de Bijbel is. Voorbeeld: er is verschil tussen de gemeente en Israël. Wat zou je gedacht zijn hoeveel overeenkomst er is? Ja. Er is verschil tussen de vrouwen van Christus en het lichaam van Christus. Wat is verschil en overeenkomst? Beide zijn aan de orde. Je moet ze allebei onder ogen zien. Maar om te laten zien, ik ga altijd uit van mijn achtergrond voor het gemak, en dus om te laten zien dat de dispensationalistische gedachte van dat op de jongste dag geen rechtvaardigen voor God verschijnen, maar alleen onrechtvaardigen, om te laten zien dat dat niet juist is, neem ik je even mee naar Johannes 6, waar dat verscheidene malen staat. Dat is Johannes 6. Nee, ik neem u eerst even mee naar Johannes 5. Johannes 5, vers 29. Waar staat 5 vers 29, en zullen uitgaan, nou vers 28 dan, verwondert u daar niet over, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, en zullen uitgaan, uit de graven dus, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis, oftewel ten oordeel. De gedachte in de bedelingenleer is gewoonlijk dat hier inderdaad staat, alle doden zullen zijn stem horen, zullen dus opstaan, waarna een verschil gemaakt wordt tussen degene die het goede gedaan hebben en degene die het kwade gedaan hebben, want er staat, er is dus een opstanding des levens en een opstanding der verdoemenis. Oftewel een opstanding ten leven en een opstanding ter verdoemenis of ten oordeel. En dan zegt men, kijk, dat laatste, de opstanding der verdoemenis, is de opstanding van de onrechtvaardigen op de jongste dag. En de opstanding ten leven is meer dan 1000 jaar daarvoor bij de wederkomst van Christus. Dat is de gedachte en zo heb ik het ook altijd geleerd. Maar het is niet waar. Er staat namelijk helemaal niet dat het op 2 verschillende tijdstippen is. Dat mag je hier helemaal niet in lezen. Er zijn wel 2 tijdstippen van opstanding, dat is waar. Er zijn 2 soorten van opstanding. Maar je mag niet meteen zeggen dat de 2 tijdstippen van opstanding ook meteen 2 verschillende soorten van opstanding zijn, want dat is niet waar. Het is wel zo dat de eerste opstanding, die van voor de 1000 jaren dus, dat een opstanding is van louter rechtvaardigen, maar je mag niet concluderen dat het dus alle rechtvaardigen zijn. En dat er dus op de jongste dag, meer dan 1000 jaar later, geen rechtvaardigen bij zouden zijn. Bovendien, als je dit vers leest, dan moet je lezen dat er staat in vers 28, want de uren, of eigenlijk een uren, komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Het meest voor de hand liggend, als je deze vers leest, is dus niet dat het gaat om 2 tijdstippen, maar om 1 tijdstip en 2 verschillende soorten van opstanding. Dat is wat je leest. En ik moet u zeggen dat ik geen enkele reden heb om te denken dat het anders is. Ik zeg niet dat het niet anders zou kunnen zijn. Maar ik zeg alleen dat we geen reden hebben om het anders te lezen dan dat er op het eerste gezicht ook gezegd wordt. Namelijk, een uren waarin rechtvaardigen en onrechtvaardigen zullen opstaan. De rechtvaardigen ten leven en de onrechtvaardigen ten oordeel. Alles op de jongste dag. En dat betekent dat ik verwacht dat Abraham de jongste dag opstaat ten leven. En dat die rijke man, om maar eens iemand te noemen, opstaat ten oordeel. Daar is verder helemaal niks bijzonders aan. En dat is in overeenstemming met wat in Johannes 6 staat. En dat is eigenlijk het belangrijkste argument. Want ik heb in Johannes 5 vers 29 alleen maar laten zien wat er dan niet staat. Er staat namelijk niet dat het 2 verschillende tijdstippen zijn. Maar Johannes 6 is zo duidelijk dat ik nog steeds niet begrijp hoe de dispensationalisten ooit die fout hebben kunnen maken. Echt, dat begrijp ik helemaal niet. Want wij lezen in Johannes 6, vers 39. Dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij aan mij gegeven heeft, ik daaruit, namelijk uit de wereld, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. De wil van de Vader is dat alles wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, door die Zoon ook behouden wordt. Namelijk niet verloren wordt, maar behouden wordt. Dat wil zeggen, wat God aan Christus geeft, zijn uiteraard de gelovigen. En de wil des Vaders is dat die gelovigen niet verloren gaan, dat zal dus verliezen, dat ze niet verloren gaan, maar dat zij opgewekt worden ten uitersten dagen. En om dat laatste gaat het maar nu. Wanneer dan? Wanneer worden die gelovigen opgewekt? En dan staat er, ten uitersten dagen. En het is uiteraard de laatste dag, oftewel de jongste dag, hè? Want de jongste is de laatste. Velen hebben daar moeite mee even, maar dat lijkt me duidelijk. Bovendien, al wat hij mij gegeven heeft uit het verband van Johannes 6, maar ook het nadere verband van Johannes 17 in het zogenaamd hogepriesterlijk gebed. En daarin is duidelijk dat niet de ongelovigen aan de Zoon gegeven worden, uiteraard, maar de gelovigen. In het verband van Johannes 6 zijn er namelijk degenen die deel hebben aan het voedsel wat de Heer Jezus geeft. Want in Johannes 6 gaat het om nadere toelichting op de wonderbare spijziging, waarbij de Heer zegt, ik ben het brood des levens. En je moet van mij gegeten hebben, je moet van mij brood hebben aangepakt, of je moet van mij leven hebben ontvangen, en dan zal ik je niet verliezen, maar ik zal je opwekken. In ieder geval ten uiterste dagen. Want dat is de wil des Vaders in het algemeen. En dat staat er niet maar 1 keer, maar moet eens meelezen. He, dat staat er verder. Want het kan natuurlijk een tekst zijn, dat gebeurt heel gemakkelijk. Hè? Een tekst die even verkeerd gelezen wordt, of waarin de komma verkeerd gezet wordt, of waarin tussenzinnen verwisseld zijn, of wij verwisselen ze bij het lezen, dat komt nogal eens voor hoor. Dat kan dus een misinterpretatie zijn. Eén tekst zegt op zich niks. Hè? Maar lezen we verder. Vers 40. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, oftewel een ieder die de Zoon aanschouwt, namelijk in hem gelooft, het eeuwig leven hebben. Dit is hetzelfde als Johannes 3 vers 16. Ja, ik schrik ervan, maar het staat erbij inderdaad, ja, in mijn Bijbel. Johannes 3 vers 16. En 14 en 15 uiteraard, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die naar hem kijkt, of op hem ziet, op die verhoogde slang namelijk, oftewel, opdat een ieder die in hem gelooft, en het leuke is, dat beide uitdrukkingen hier gebruikt worden achter elkaar, hè? Namelijk, dat een ieder die de zoon aanschouwt, en voor zoon zou je moeten invullen de verhoogde slang van Mozes uit Numeri, het is precies hetzelfde. Dat een ieder die de zoon aanschouwt, namelijk in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, met als consequentie, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En weer staat erbij wanneer het is. Ten uiterste dagen. Ieder die gezien heeft op de zoon, ieder die gelooft in de zoon, heeft eeuwig leven. En de regel is nog steeds dat hij dan opstaat op de jongste dag. Let op, ik heb nog steeds niet gesproken over de gemeente. Ik heb het over de gelovigen uit de hele geschiedenis in het algemeen. De regel hebben we het over. De regel is opstanding van gelovigen op de jongste dag. Deze twee teksten zijn zeker voldoende om te geloven dat inderdaad op de jongste dag, de uiterste dag, gelovigen zullen opstaan. En daarom begrijp ik dus niet waarom dispensationalisten die andere lering erop nahouden, die ze hooguit kunnen baseren op Johannes 5 vers 29, maar dan moet je eerst vers 28 weglaten, die van een uren komt, hè? Anders zouden het twee uren zijn. Maar we zijn er nog niet, want er staat er, de Joden dan, vers 41 van Johannes 6, de Joden dan murmureren over hem, dat doen ze altijd, hè? Murmureren, dat weet u, hè? Sinds Exodus en Numeri en zo. Ze murmureren, de Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Mooi is een uitspraak. Hij spreekt over het voorbestaan, ja zonder T, het voorbestaan, de pre-existentie van Christus, die uit de hemel is nedergedaald, zoals eens het manna uit de hemel nederdaalde, want daar wijst het op. En zij begrijpen er dus verder niks van. Maar hij is niet alleen de zoon van Jozef, het is het oude verhaal, hij is ook de zoon van God. Daar heb ik vanmorgen toevallig over gesproken, naar aanleiding van Johannes 1, waar het gaat om een Joodse situatie, waarbij Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, Johannes 1, vers 46, we hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Dus precies de uitdrukking zo'n beetje als hier in Johannes 6, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, die wij kennen. Jawel, dat is hij ook. Maar als je dan verder leest, dan blijkt het erom te gaan dat deze Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth, in vers 50 genoemd wordt, de zoon Gods. Want daar zegt Nathanael, Rabbi, gij zij de zoon Gods, gij zij de koning Israëls. En dat is de hele clue. De ene helft van de afstamming loopt via Jozef, maar de andere is rechtstreeks van God. Jezus is niet alleen de zoon van Jozef van Nazareth, maar hij is tegelijkertijd de zoon van God. Daar gaat het om en dat is ook de achtergrond en verklaring van deze uitspraken in Johannes 6. Ze zeggen, hoe kan dat nou? Hij is toch Jezus de zoon van Jozef? Jawel, maar hij is ook de zoon van God. En daarom is hij wel degelijk uit de hemel nedergedaald. En dat alles in overeenstemming uiteraard met de oud-testamentische profetie en in overeenstemming met de uitspraak uit Johannes 3. Want we hebben net Johannes 3 vers 14, 15 en 16 aangehaald. Maar een paar versen daarvoor, denk ik misschien vers 13 of zo, zegt de Heer, niemand is opgevaren naar de hoogte dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Precies hetzelfde verhaal. Degene die nederdaalt is ook degene die verhoogd wordt. En dat is wat men mist. Men hoort alleen de verhalen aan over een verhoging, maar men kent niet de achtergrond van de Heer Jezus dat hij uit de hemel is nedergedaald. Maar dat is het nou juist, hij die nederdaalt, niet alleen tot op de aarde, maar zelfs tot in de dood, is degene ook die uit de dood oprijst, Lazarus, jazeker, degene die uit de dood oprijst en inderdaad het ware heiligdom binnengaat, niet met handen gemaakt, uiteraard, maar de hemel zelf. En dat is de hele achtergrond van dit Johannes-evangelie natuurlijk. Maar goed, Jezus antwoordt in vers 43 en zegt: murmureert niet onder elkander, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Het gaat dus om mensen die tot hem komen, maar ze komen omdat zij getrokken worden door de Vader. Dat is hetzelfde als dat de Vader deze mensen geeft aan de Zoon. Dat is dus hetzelfde uiteindelijk als wat stond in vers 39 bijvoorbeeld, en trouwens nogal eerder. Ik weet wel, dit vers is ook omstreden, namelijk niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. De vraag is namelijk vervolgens: wie worden er getrokken? Door de Vader. Wie worden door de Vader tot de Zoon getrokken? Of wie worden door de Vader aan de Zoon gegeven? Wat strikt genomen hetzelfde is. Ja, allemaal ermee eens? Goed zo. Ja, dan is al heel wat gewonnen. De gelovigen uiteraard. Die komen tot de Zoon. Die worden door de Vader gegeven aan de Zoon. En door de Vader getrokken tot de Zoon. Dus het gaat inderdaad om gelovigen. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En wat gebeurt er met die die tot de Zoon gebracht worden of aan de Zoon gegeven worden? De Heer zegt: ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is de derde keer. En let erop dat de hele uitdrukking ten uiterste dagen er eigenlijk helemaal niet bij hoeft. Voor het verhaal maakt het niks uit. Of het zou moeten zijn van, dat is nu nog niet, het komt pas later, maar daar moet je maar geloof in hebben, want zij die geloven worden in hopen zalig. Zoals alle gelovigen altijd. Dat zou kunnen, maar het is niet het belangrijkste van het vers. Maar het staat er wel, dat is al de derde keer. En dan gaan we weer verder. Er is geschreven in de profeten: en zij zullen allen van God geleerd zijn. En ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Met andere woorden, als men geleerd wordt uit de schriften, uit het woord van God namelijk, dan komt men door dat woord tot Christus. Maar dat is een variant op een hoofdstuk eerder, vers 39 en 40 van hoofdstuk 5. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen, en gij wilt tot mij niet komen. Want de bedoeling is dat men door de profeten, door de wet van de profeten, komt tot Jezus van Nazareth als de Christus. Dat was trouwens ook de achtergrond van het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, waar Abraham immers zegt van: ook als iemand uit de dood zal weer opstaan, dan zullen zij niet geloven. Want als ze de wet en de profeten niet geloven, zullen ze ook niet iemand geloven die uit de dood opstaat. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het opstaan uit de dood niet beschouwd wordt als een groter wonder dan de verlossing van Israël uit Egypte onder de aanvoering van Mozes. En als ze dus Mozes niet geloven, geloven ze ook niet iemand die uit de dood opstaat. Want Mozes is eigenlijk degene die uit de dood opstand. Uit het water van de Nijl of uit het water van de Schelfzee, dat doet hem weinig te zaken. Maar dat principe is het, ja. Maar goed, laten we verder lezen. Daar staat dan. Vers 47 dan. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders, dan zijn we weer bij Mozes, uw vaders hebben de manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood. Manna mag dan brood uit de hemel geweest zijn, maar men stierf er toch aan. Zodat je moet besluiten dat het niet het ware brood is uit de hemel, maar het is een type van het ware brood. Maar van manna wisten ze al niet wat het was. Want dat is de betekenis van het woord manna immers. Zodat men nu het ware brood uit de hemel komt, hem ook niet kennen. En dat is de dubbele betekenis van dat manna, van het woord manna. Ze wisten niet wat het brood was, maar ze kenden Christus ook niet. Maar de Heer zegt: ik ben dat brood dat uit de hemel nedergedaald is. Inderdaad, hij pre-existeerde in de hemel. En zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Het misverstand van het vers is dikwijls dat men hier weer denkt aan de dood. Maar daar gaat het niet over. Het gaat juist om leven, uiteraard. Het is eigenlijk belachelijk dat ik dat zeggen moet. Ja, nee, ja, goed. Bevooroordeeld. En gefrustreerd. Neem me niet kwalijk, maar Nee, dat heb ik ook wel gehad, dat ik dat las. En dacht, dat gaat natuurlijk over zijn dood. Want hij geeft het, zijn vlees voor het leven der wereld. En dan denken we altijd dat het gaat over zijn kruisiging. Maar dat is echt niet waar. Er zijn andere plaatsen genoeg die daarover spreken, maar deze niet. Het gaat niet om de dood, het gaat om het leven. Brood is niet een middel tot de dood, maar een middel tot leven. En vlees is dat ook. En brood, oftewel vlees, is spijze die men krijgt niet opdat men daaraan zal sterven. Dat is geen vergif. Hè? Maar opdat men zou leven. Dat zeg ik trouwens ook altijd in aanleiding van Johannes 10. Over de herder die zijn leven stelt voor de schapen. Ja, ik bedoel het echt niet zo grof als het klinkt, maar hoe komt men bij de gedachte dat de herder sterft voor de schapen? Hoe komt men daarbij? Nou, u misschien bent er nooit bij gekomen, dan hartelijk gefeliciteerd en bent u niet in de kuil, in die kuil getrapt. Want dat is natuurlijk niet zo. De herder, die riskeert wel zijn leven, misschien, maar het gaat erom dat hij zijn leven besteedt. Terwille van de schapen of wijd aan de schapen, maar niet dat hij sterft voor de schapen. Hij geeft niet zijn dood voor de schapen, hij geeft zijn leven voor de schapen. Namelijk in de zin van dat hij zorgt voor de schapen. Schapen hebben niks aan een dode herder. Het gaat erom dat er een herder is die leeft. Beter nog een herder die de dood heeft overwonnen. Want de goede herder is niet degene die de dood inging, maar de herder, goede herder is degene die de dood heeft overwonnen, feitelijk. Maar goed. Terug naar de vers. Daar staat dan, ook moet ik even zeggen, dat brood hier is dus echt hetzelfde brood als uit 1 Korinthe 10. Het brood, namelijk het lichaam van Christus. En daarmee zelfs aanduiding van de gemeente. Maar goed, de Joden begrijpen het ook niet. Er staat de Joden als treden onder elkaar zeggen, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven, waarmee je maar weer ziet dat het niet waar is wat sommigen denken. Namelijk dat de Joden zoveel verstand hebben van typologie. Dat is een zeer hardnekkig misverstand, vooral onder in onze kring, zal ik dat maar zeggen. Ik weet niet hoe ik dat netjes zeggen moet, hè. Het klinkt allemaal zo raar, maar we hebben nou eenmaal geen naam, dus ik kan het niet zeggen. We denken dikwijls dat de Joden zoveel verstand hebben van typologie, maar dat is absoluut niet waar, dat blijkt hier ook. Anders zouden ze niet zeggen, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Maar goed, de Heer zegt dan, Voorwaar zeg ik jullie, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Want zijn vlees en zijn bloed is zijn leven en tot het eten en drinken van dat leven wil zeggen dat men deel krijgt aan het leven van deze zoon des mensen. Dat men deel krijgt aan het leven van Christus. Of zoals Paulus het zou zeggen, dat men één plant met hem wordt in de gelijkmaking zijn doods, in de gelijkmaking zijn opstanding. Om van de gelijkmaking zijn er hemelvaart dan nog maar even te zwijgen, want daar gaat het dan nog niet over. Maar nou de Heer zegt, die mijn vlees eet, oftewel die deel heeft aan mijn lichaam, en mijn bloed drinkt, deel heeft aan mijn leven, maar het is lichaam had ik eigenlijk niet moeten zeggen, het gaat om zijn leven als zodanig, die heeft het eeuwige leven, staat er dus ook achter, want zijn vlees en bloed is het eeuwige leven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En wat is de consequentie daarvan? Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is 4 keer. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Zie, niet lichaam en geest, dat is niet de verklaring, maar wel spijs en drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En dat betekent dus inderdaad dat men in der eeuwigheid zal leven, want zo staat het weer aan het eind van vers 58. Nou, hier staat dus 4 keer dat gelovigen zullen opstaan op de jongste dag. In vers 39 dus, vers 40, vers 44 en vers 54. Nou, dat is in ieder geval genoeg, maar we hebben er natuurlijk nog één. Hè? Dat is gewoon openbaring zelf, want als je dat daar niet ziet staan, dan lees je toch wel slordig hoor. En bij wijze van oefening zoeken we dan maar op, dat is inderdaad openbaring 20. Openbaring 20, vers 12, dat is de jongste dag, want aarde en hemel vloden weg, vers 11. En dan vers 12, en ik zag de doden. De doden, dat zijn alle doden uiteraard. Het is de laatste dag, dus kan niet missen. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. De hel dus inderdaad. Hè. En zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En dan gaat het om vers 15 eigenlijk. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Zo iemand niet geschreven werd in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En indien iemand dus wel geschreven was in de poel, in het boek des levens, dan kwam hij te wonen op de nieuwe aarde, in ieder geval in de nieuwe schepping, want dat is wat later gezegd wordt in hoofdstuk 21. Er staat bijvoorbeeld in vers 27, laatste vers dus van hoofdstuk 21. Nou, daar gaat het dan verder niet om. Waar het wel om gaat is speciaal om vers 15 van Openbaring 20. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens. Nou is de vraag, waren ook dan die wel geschreven waren in het boek des levens? En als u het mij vraagt, ja, want anders had heel het boek des levens hier niet hoeven te zijn. Wat doet het daar dan? Als alle rechtvaardigen, want hun namen staan in het boek des levens, als alle rechtvaardigen al opgewekt zijn en dus eigenlijk de eeuwigheid al zijn ingegaan, waarom is hier dan het boek des levens? Check en double check enzovoorts. Hè? Nog eens een keer extra nakijken of er geen fouten gemaakt worden. God maakt geen fouten. Dat is een onzinnige verklaring. Er zou niet nagekeken hoeven worden als de rechtvaardigen al opgestaan zijn. Maar de rechtvaardigen zijn niet opgestaan, in overeenstemming met Johannes 6 namelijk. Want die wachten, net als Daniel, want dat staat ook in Daniel 12. Zij wachten netjes op de jongste dag. En daar blijken hun namen, bijvoorbeeld die van Abraham, zal ik maar zeggen. Die naam van Abraham blijkt geschreven te staan in het boek des levens. En dus leeft hij daarna in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want hoofdstuk 21 vers 1 zou eigenlijk gerekend moeten worden als laatste vers van hoofdstuk 20. Kun je het zo zien? Want die laatste pericoop van hoofdstuk 20 begint bij vers 11. Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. En het eindigt met 21 vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Nee, over die zee ga ik niet praten. Want dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Nee, het heeft niks met mensen te maken en daarom laat ik het maar even buiten beschouwing. Maar de gedachte is dus dat men wel eventueel geschreven stond in het boek des levens en dat hier dus sprake is van een splitsing. En de gedachte is deze, dat gelovigen staan in het boek des levens, ongelovigen niet. Gelovigen worden dus vrijgesproken. En ongelovigen worden geworpen in de poel des vuurs. En de gelovigen worden vervolgens geoordeeld op grond van hun werken, waarbij eventueel loon bepaald wordt. En de ongelovigen worden ook geoordeeld op grond van hun werken, waarbij eventueel strafmaat bepaald wordt. Hoe dat eruit ziet, kan ik van geen van beiden zeggen. Dus dat hoef ik ook niet te doen, denk ik. Maar de splitsing is eerst, al of niet in het boek des levens, wie erin staat, leest op een nieuwe schepping, dat zijn uiteraard de gelovigen die deel hebben aan Christus, want wie de Zoon gelooft heeft het leven, dat is makkelijk genoeg, en staat dus ook in het boek des levens, en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet, en staat dus ook niet in het boek des levens. En hoe dat allemaal zo gekomen is, doet verder niks ter zake, dit is een heel eenvoudig principe. En het is in overeenstemming met wat de schrift in het algemeen daarover leert. Maar nu ga ik terug naar Johannes 11... Want we hebben nog een paar uitspraken over deze dingen. Namelijk, wij lezen in Johannes 11 dat Martha zegt tot de Heer in vers 24. Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Dat is in overeenstemming met wat de schrift erover leert. En zelfs in overeenstemming met wat de Heer zelf daarover leerde in bijvoorbeeld Johannes 6. Waar we zojuist vandaan komen. Maar dan zegt de Heer in vers 25. Jezus zei tot haar, Ik ben de opstanding en het leven. Dat is vanzelfsprekend. Want wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Dat staat in het boek des levens, zoals ik zojuist zei. En wie in de Zoon niet gelooft, heeft het leven niet. Dus zegt de Heer, eigenlijk ben ik de opstanding, namelijk het leven. Natuurlijk, er zijn er die zeggen, de opstanding is opstanding uit de dood en daarna begint het leven. Dus je hebt eerst opstanding en dan leven. Dat vind ik aardig bedacht. Maar het lijkt mij dat we dan verschillen maken die er niet zijn. Het gaat erom, de Heer is de opstanding, namelijk het leven. En door de combinatie van deze begrippen gaat het dus om leven niet wat eindigt in de dood, maar een leven wat begint uit de dood. Je zou de uitdrukking samen kunnen trekken als ik ben het opstandingsleven. Ik ben het leven uit of na de dood. En dat is dus een andere term dan voor eeuwig leven. Staat er trouwens achter, hè? Want dat staat in vers 26. Hij zal niet sterven in der eeuwigheid. Maar goed, vers 25 dan. Ik ben de opstanding en het leven. En de Heer zegt dan ook, die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En de moeilijkheid van de uitdrukking zit hem in de merkwaardige vormen van die werkwoorden. Maar het betekent eigenlijk, in ieder geval ook zoals het hier in het Nederlands staat, het betekent dat iemand die naar bepaalde normen gestorven is, volgens andere normen toch leeft. Hij leeft en is gestorven tegelijkertijd. Want er staat er niet, die zal leven nadat hij gestorven is, maar al ware hij ook gestorven. Dat wil zeggen dat dat leven wat hij heeft onafhankelijk is van het feit of hij lichamelijk leeft of gestorven is. Hij zal leven, mag dan naar taalkundig begrip een hulpwerkwoord van toekomende tijd zijn of zoiets, maar het is het hier niet hoor. Het is hier een kwestie van redeneren, namelijk wie mij gelooft zal op grond daarvan leven. Dat wil zeggen, uit het feit dat men gelooft moet geconcludeerd worden, dat is het werkwoord zullen, moet geconcludeerd worden dat hij leeft. Want wie gelooft in de levende, heeft leven. Dat is precies hetzelfde als in de Romeinen 6 staat, zo zal u ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat gaat niet over de toekomst, dat staat over het heden. Dat is het ook, ja. Ja, als zij gelooft, dan moet het zo zijn dat, want nou probeer ik het werkwoord zullen te ontwijken, dan moet het zo zijn dat hij leeft. Als zij gelooft, dan zal hij ook leven. Niet in de toekomst, heeft met tijd niks te maken. Ik bedoel alleen maar dit, één als één en één twee is, dan zal twee en twee vier zijn. Wanneer? Onzinnige vraag, wanneer, heeft niks met wanneer te maken, het gaat niet over tijd. En het werkwoord zullen, wat ik gebruik, heeft dan niks met tijd te maken. Namelijk, het heeft te maken met het trekken van een conclusie. En in veel gevallen komt het woord zo in de Nederlandse taal voor, en dus ook in de Bijbel. Ja, niet alleen in het Grieks dus, ik zei het is Nederlands. Ik dacht niet eens aan Grieks, maar ik zie je grinniken. Nee, heb je helemaal niet nodig. Nee. Maar het is precies wat ik zei, Romeinen 6 staat ook zoiets, hè. Dat zo zal hij ook onze sterfelijke lichamen levend maken. Wanneer? Ja, dat heeft niks met wanneer te maken. Als we met hem één plant geworden zijn dan, en dus met hem dood gerekend worden, dan worden we dus ook met hem levend gerekend. En zijn onze lichamen levend voor God, want hij heeft zijn leven daarin gegeven. Het een volgt uit het andere, niet volgt op het andere, dat is ook zullen. Maar het volgt uit het andere en dat is ook zullen. Heb je dat? Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. Hier staat dus, ik ben de opstanding en het leven niet. Ik zal de opstanding en het leven zijn, maar ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal op grond van dat geloof en uit dat geloof, de Grieken zeggen het ook zo, uit dat geloof leven. Ongeacht of hij gestorven is of niet, want dat is de betekenis van al ware hij ook gestorven. Kan ik zeggen dat hij niet gestorven is, maar hij leeft. Hij heeft namelijk eeuwig leven, want dat zegt vers 26. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Iemand die leeft, zal sterven uiteraard. Dat is heel normaal. Iemand die leeft, zal sterven. Het schijnt het enige te zijn wat men zeker weet. Dat horen we elke keer weer. Hè? Het enige Ik geloof dat dat een typische uitspraak is van begrafenisondernemers. Nee, hoe was het? In actes van... daar heb ik mijn laatste te wijzen, laat ik het even goed zeggen. In standaard formuleringen van testamenten werd schijnt, heb ik me laten wijsmaken, vroeger altijd begonnen te zijn met de zin: aangezien niet zo zeker is als dat men moet sterven, en niet zo onzeker is als het tijdstip waarop het zal gebeuren, en zo volgt er een testament. Dat schijnt me niet meer te doen, geloof ik, hè? Notaris is niet meer. Hè? Maar was dat wel zo? Weet je dat zeker? Weet je dat? Heb ik mij door een notaris laten vertellen. Maar misschien dat dat een speciale formulering was voor die ene notaris. Hij was uit Elburg dus.
Ja.
Ken je die wel?
Ja.
Moet je dan lachen? Ik ken hem ook, ja. Ja, goed. Zijn personeel ook trouwens. Nou goed. Er staat dus... Hij zal leven al waar hij ook gestorven en dan in ieder die leeft en in mij gelooft. Dat zijn twee dingen doen. Leven en geloven. Die zal niet sterven in de eeuwigheid. Wel, iemand die leeft zal sterven, maar iemand die leeft en gelooft, die bij zijn leven dus al gelooft, die zal niet sterven. En u moet u opmerken dat deze uitspraak van vers 25 en 26, ik beschouw het maar als één uitspraak, dat dat een andere is dan die van vers 24. Vers 24 is in de mond van Martha, die ervan uitgaat dat de rechtvaardige, Lazarus, zal opstaan ten laatste dagen. Maar de uitspraak van de Heer is dat iemand die leeft en gelooft niet eens sterft. Om zo te zeggen, in een bepaalde manier van spreken. Al ware hij ook gestorven, hij kan dus wel sterven en toch wordt hij niet als gestorven beschouwd. Waarom niet? Dat hangt er vanaf van wat we onder sterven verstaan. En wat ik nou probeer te vertellen is dat deze uitspraken niet spreken over de onrechtvaardigen uit de heilsgeschiedenis, niet spreken over de rechtvaardigen, de gelovigen dus uit de heilsgeschiedenis, want die staan allemaal op de jongste dag. Maar het gaat nu over die ene uitzondering, dus een uitzonderingssituatie. En die staat uiteraard in Johannes, zou ik bijna willen zeggen, omdat in het Johannes-evangelie de Heer als in geen enkel andere evangelie zo uitgebreid en zo nadrukkelijk spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Die toen wel een verborgenheid was, maar daarom spreekt de Heer erover en hij zegt dan ook, ik spreek er nu over dat je het later zou verstaan. Omdat je later zou weten dat ik het gezegd heb. Zodat als later Paulus zou komen en de gemeentelijke waarheden zou openbaren, dat iedereen zou moeten zeggen, maar in Johannes vinden we het dan terug. Dat is wat de Heer later verscheidene malen zegt hoor. Vooral vanaf Johannes 13 tot en met 17 uiteraard. Nou, dat is ook zijn uitspraak. Hier wordt iets anders gezegd. Niet dat iemand die gestorven is als gelovige zal opstaan in de jongste dag, maar iemand die leeft en gelooft, Die blijft leven, al ware hij ook gestorven. Hij zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat wil zeggen, het heeft niks met sterven te maken. Waarom niet? Wel, het hangt er vanaf wat wij onder sterven verstaan. Verstaan wij onder sterven het verlaten van dit sterfelijk lichaam? Dan is er inderdaad sprake van sterven, want de gelovige zal dit lichaam verlaten. Zelfs degene die levend overblijft tot de toekomst des Heren. Dat is niet de jongste dag, dat is de opname van de gemeente uiteraard. Hij zal het lichaam afleggen, op een of andere wijze. Nee, hoe dat doet er nou? Ik heb niet gezegd dat hij het achterlaat, hoor. Dat zei ik niet. Maar ik heb alleen gezegd dat hij een ander lichaam krijgt. Meer niet. Niet moeilijker maken dan het is. En dat noemen wij sterven. In het algemeen, als iemand dit lichaam verlaat, dan blijft inderdaad dat lichaam liggen. Dat is nou eenmaal niet anders. Dat noemen wij sterven. Maar als wij onder sterven verstaan het ingaan in de dood, dan heb ik niet over wat men achterlaat, niet wat men verlaat, maar waar men terechtkomt. Als we dus onder sterven verstaan dat men de dood ingaat, dan moet gezegd worden dat iemand die leeft en gelooft niet de dood ingaat. Sterft hij nou wel of niet? Nou, als je onder sterven verstaat het afleggen van dit vergankelijke, dan sterft hij. Maar als je onder sterven verstaat hij gaat de dood in, dan sterft hij niet. Het hangt van onze definitie af. Dan zie je hoe makkelijk je discussies kunt krijgen. Sterft de gelovige wel of niet? Ja, hangt er aan wat je dan verstaat. Nou, zal ik eens laten zien wat er staat een hoofdstuk eerder. Twee hoofdstukken eerder. Even zoeken. Ik kan zo gauw niet alle teksten vinden. Oh ja, wel, ik kan hem wel vinden. Dat is vers 51 van hoofdstuk 8. Johannes 8, vers 51. Waar staat: voorwaar, voorwaar, zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben. Leven en geloven is dat, hè? Hij bewaart het woord, dat doet hij niet in de dood, maar doet hij in het leven uiteraard. En alleen als hij gelooft. Zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Zal hij sterven? Is nu de vraag, mijn vraag, zal hij sterven? Ja, als we onder sterven verstaan dat hij ons verlaat, want wij leven nog in dit lichaam, dat is de normale betekenis van sterven, dan inderdaad, hij zal ons verlaten, hij zal dus sterven. Maar zal hij de dood zien? Nee. Wat opmerkelijk is, want als meneer Bullinger bijvoorbeeld, en de Jehovah's getuigen, wat een rare combinatie is trouwens, maar als die lui gelijk hebben, dan ziet niemand ooit de dood, want er zijn die lui geloven namelijk dat als een mens, ongeacht of het een gelovig of ongelovig is, dat als hij sterft, dat hij dan helemaal echt buiten bewustzijn heeft, geen bewustzijn heeft, dus eigenlijk ook niet meer bestaat. Men noemt dat dan een zielenslaap, die lering is dat. Hè? En dat hij pas weer bestaat en dus bij bewustzijn komt, wanneer, op de jongste dag of bij de opname van de gemeente of hoe dan ook maar. Maar dan ziet niemand ooit de dood. Toch? Want de dood is niet hier, de dood is daar beneden. En als daar sowieso de ogen dicht zijn, ziet niemand het ooit. Zo'n uitdrukking betekent dus dat men in de dood wel degelijk bij bewustzijn is. En dat men dus dingen ziet in het dodenrijk. Maar tegelijkertijd betekent deze uitdrukking dat als dat er gelovigen zijn, en let op het dubbele voorwaar wijst altijd naar onze bedeling, het tweemaal amen. Aan het begin van het vers wijst namelijk altijd naar onze bedeling, waarin wij een dubbeldeel, en dus een hemelsdeel erbij, ontvangen. Moet je onthouden hoor, dat is in heel Johannes zo. Dan is het dus zo dat iemand uit onze bedeling die sterft, die iemand die deel uitmaakt van de gemeente dus, en die als eerste, behoort tot die gemeente van eerstelingen met het dubbele deel, dat zo iemand als hij sterft en dus dit lichaam verlaat, niet zijn ogen opslaat in de hel. En ook niet in de schoot Abrahams, want dat is allemaal dood. En daar slaat hij zijn ogen niet op. Waarna de vraag is, waar dan wel? Ja, kan niet missen. Ja, waar dan wel? Je kunt niet zeggen, van doet hij misschien helemaal zijn ogen niet open, want dat is nog belachelijker. Want wij weten dat dood nog leven, en dan nog een heleboel dingen meer, maar dat dood nog leven ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En het dichtdoen van de ogen is wel degelijk scheiden. Dat is verbroken communicatie. Dat scheiden, dat is dood. En we zouden denken dat juist en vooral, in de eerste plaats, de dood ons zou scheiden van de God des levens uiteraard. Maar het punt is dat dat niet gebeurt. De dood scheidt ons daar niet van. Dus blijft inderdaad slechts over dat de gelovige van onze bedeling, die hier dit lichaam aflegt en die dus hier beneden zijn ogen dicht doet, zijn ogen opslaat, ja, in de hemel blijft niks anders over. Het is niet op aarde, dat kunnen wij eens constateren. Daar is hij niet meer. Ook niet in de dood, want daar slaat hij zijn ogen niet op. Iedereen die er komt doet dat wel, maar als hij niet de dood niet zal zien, betekent dat hij daar ook daadwerkelijk niet is. Hij is niet in de dood, hij is niet onder de aarde, dus hij is niet op de aarde, blijft maar één plek over in de hemel. Dat is ook niks bijzonders overigens bij nader inzien, want daar was hij altijd al. Nee, dit is de moeilijke, maar dit is de eenvoudigste toch. De eenvoudige waarheid is dat wij met Christus allang gezet zijn in de hemel. Het punt is alleen dat onze ogen daarvoor gesloten zijn. Maar je mag aannemen dat als de bedekking wordt weggenomen, en de bedekking is uiteindelijk gewoon dit lichaam hoor. Als die bedekking wordt weggenomen, dit oude kleed, dit oude tabernakel, hoe het maar heten mag, dat we dan inderdaad onze ogen zullen opslaan in de hemel. Wij waren al in de hemel, er staat ook nergens dat we er naartoe gaan, dat is het probleem ook altijd, hè. Ik heb het al jaren gezegd en er is nog nooit iemand geweest die me gecorrigeerd heeft. Dus het moet dan wel zo wezen, hè? Denk ik wel eens, hè. Namelijk, er staat nergens dat de gelovige naar de hemel gaat, als hij hier sterft. Dat kan ook niet moeilijk, want hij is al in de hemel, ongeacht wat je daaronder verstaat. Hij is daar al, je mag aannemen dat hij zijn ogen opslaat in de hemel. En dat is wat Paulus dan later zegt. Als hij zegt ontbonden te worden. En met niet naar Christus te gaan. Helemaal niet. Dat was hij al lang. Maar met Christus te zijn. En de gedachte is natuurlijk ongebonden door dit aardse lichaam. En dus ook met open ogen in plaats van hier nog die gesloten ogen. Hè. Ontbonden te worden met Christus te zijn. Dat is mij zeer verre weg het beste, zegt hij. En dan weet ik wel, Bullinger en consorten zouden daar weer een grote scheiding tussen maken. Die zeggen, ontbonden te worden is hier bij het sterven. En met Christus te zijn, dat is pas bij de opname van de gemeente. Wat ertussen zit, merk je niks van, want je bent buiten bewustzijn. Dus kan je het aan elkaar plakken. Dat is mooi bedacht. Dat is mooi bedacht. Maar het is erg onlogisch, want dan klopt de rest van de zin niet. Ontbonden te worden en met Christus te zijn is verreweg het beste. Maar ontbonden te zijn is dan niet verreweg het beste, want dan lig je er maar nutteloos bij. Als je er al ligt ergens, of je bent er zelfs helemaal niet meer, nergens meer, hè? Dan ben je dus helemaal niet meer bij het positieve, waar dan ook. Dat is zeker niet het beste. Als een gelovige bij zijn overlijden de dood in zou gaan en zelfs dan zou onderworpen zijn aan een zogenaamde zielenslaap, of hoe het dan maar heten mag, is dat zeker niet verreweg het beste. Dat is een verspilling van tijd enzovoorts. Huh? Zeker niet tot eer van de Heer. Integendeel, bovendien is die strijd met ik ben verzekerd dat de dood ons niet zal scheiden van hem. Dus moet het andersom zijn, namelijk zeer verreweg het beste, dat zit hem in het met Christus te zijn. En dat is uiteraard niet in de dood, ook niet in de zielenslaap, maar dat is uiteraard in de hemel. Ik heb niet willen beweren dat de gelovige van de gemeente, als hij sterft, meteen verheerlijkt is met Christus, want dat geloof ik niet. Dat kan moeilijk, omdat de Heer pas als de verheerlijkte openbaar zal worden in de toekomst, bij de opname van de gemeente, en niet eerder. Nou, in het algemeen bij zijn wederkomst dus. En aangezien alle gelovigen, ook de ontslapenen, deel hebben aan de opname van de gemeente, op wat voor wijze dan ook, moet je dus concluderen dat Christus pas als de verheerlijkte zal verschijnen, ook aan de gelovigen van nu, ter gelegenheid van de opname. Dan is het dus zo dat zoals de gelovigen in het dodenrijk, de oud-testamentische gelovigen uit het dodenrijk, zal ik dan maar zeggen, wachten op de verheerlijking van Christus in de toekomst, eigenlijk op de jongste dag, zo wachten de gelovigen van de gemeente in de hemel met Christus op de verheerlijking van Christus in de toekomst. Dus altijd nog de vraag, en zien zij daar de Heer? Dan zou ik willen zeggen, ja, dan kun je allerlei argumenten bedenken. Hè? Wanneer of ze hem nu al zien, in afwachting van zijn wederkomst in heerlijkheid, dan kun je een heleboel argumenten bedenken, dat heb ik ook wel eens gedaan, waarom dat niet zo zou zijn. Zo van, wij zien hem hier nog niet, dus zij ook niet, want er zal niemand voorkomen, enzovoorts. En dat moet allemaal gelijk, en dat soort dingen meer. Maar dat lijkt me toch tamelijk absurd. Want wat de schrift leert is dat wij überhaupt onze ogen gericht hebben op Christus. Dat wij hem hier al zien met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, dat is overdrachtelijk enzovoorts. Dus geestelijk zeggen we dan. Maar je maakt mij dus niet wijs dat in die wereld die alleen maar geest is, dat men daar dan ineens de Heer niet zou zien. Hoe zouden wij hier geestelijk de Heer zien, terwijl zij die geest zijn en niet stof, de Heer niet zouden zien? Dat lijkt me nogal dwaasheid. Ja, meer kan ik er niet over vertellen. Het lijkt mij zo vanzelfsprekend, al moet ik meteen toegeven, dat er weinig expliciete uitspraken daarover in de schrift gevonden worden. Maar de expliciete uitspraken uit de schrift zeggen dat wij nu al met Christus zijn, dat we met hem onlosmakelijk verbonden zijn, dat er niets is wat ons van hem kan scheiden. Dat betekent dus dat we daarin hooguit beperkt worden door het lichaam waarin we hier leven. En als dat lichaam wegvalt, dan is dat inderdaad een ontbonden worden. En niet een gebonden worden in de dood of in een zielenslaap of wat dan ook, maar onbonden zijn, waardoor men ontbonden, zo vrij als een vogeltje heet zoiets, inderdaad bij de Heer zal zijn. In afwachting overigens van zijn wederkomst en zijn verschijning in heerlijkheid. Dat blijft zo. Maar dat geldt uiteraard voor allen die gestorven zijn of geleefd hebben. Hoe dat ook zij, de uitspraak is in Johannes 8... Vers 51. Zo iemand mijn woord zal bewaard hebben. Kortom, zo iemand leeft en gelooft. Dat is hetzelfde. Die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Dat is dus precies hetzelfde als Johannes 11. Vers 25. Die in mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. Waarom hij zal leven? Omdat hij de dood niet ziet. Nou, de mensen zijn gestorven, maar hij is niet de dood ingegaan. Hij is hier weg, maar niet naar beneden, maar naar boven dus. Dat is het enige wat je, als je wat aanwijzen wil, moet je dan naar boven wijzen. En Daar staat er nog een keer namelijk in Johannes 8. Er staat namelijk, de Joden dan zeiden tot hem, dus vers 52. Nu bekennen wij dat gij een demon, de duivel, hebt. Abraham is gestorven en de profeten, dat klopt, en die zijn de dood ingegaan. Dat is inderdaad juist. Net als Abraham zijn zij in de schoot Abrahams, dat wil zeggen in het dodenrijk, dus beneden, en wachten op de opstanding van de toekomst. Maar de Heer sprak hier inderdaad over iets anders, namelijk niet over de oud-testamentische geloven, maar over die behoren tot een gemeente, of die zouden behoren tot een gemeente. En daarom zeggen ze ook, staat er ook, nu bekennen wij dat gij de duivel hebt, Abraham is gestorven en de profeten, en zegt gij, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Smaken is proeven of ondergaan. Er stond maar zien in vers 51, en zij vatten het op als smaken. Je weet natuurlijk niet wat er precies letterlijk allemaal gezegd is. Er zal meer gezegd zijn dan alleen zien in vers 51. Maar de gedachte van vers 52 is inderdaad dat men de dood niet ondergaat. Dat men dus niet het dodenrijk binnengaat. Want Abraham ging het dodenrijk binnen, dat is waar. Maar de gelovigen van onze dagen doen dat niet. En dat is precies wat in Johannes 11, vers 25 en 26 gezegd wordt. Martha zegt in vers 24, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Maar Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven. Dat laatste heeft er dus niks mee te maken. Want het leven ligt niet vast. Leven wordt niet bepaald door of men hier in dit lichaam is of niet, maar leven wordt bepaald door of men in gemeenschap is met de Heer. Waarmee weer gezegd wil zijn dat er dus geen zielenslaap is of iets dergelijks. Maar dat de gelovige ook na zijn overlijden bij zijn volle bewustzijn is. Nee, ik zei ook na zijn volle overlijden. Ik had natuurlijk moeten zeggen, na zijn overlijden is hij bij zijn volle bewustzijn. Dat wordt ook moeilijk weglaten, want ik ben ervan overtuigd dat dat weten we allemaal, dat in veel gevallen mensen, die zieken die terminaal zijn, laat ik het dan zo zeggen, is dat een duidelijke uitdrukking, hè? Dat die langzamerhand nauwelijks meer weten wat er om hen heen gebeurt. Die zijn niet meer bij een volle positieve, dat gaat nou eenmaal niet meer. Het lichaam is er ook niet meer geschikt voor. Maar na hun overlijden zijn ze wel bij een positieve. Ja, of dat nou een Bijbelse term is, dat betwijfel ik eerlijk gezegd, maar... Maar inderdaad, de beperkingen van het lichaam zijn dan opgeheven. Als men dan ooit bij bewustzijn is en niet slaapt, is het nadat men dit lichaam heeft afgelegd, want dit lichaam is een beperking, is een ballingschap, is een kooi, eigenlijk. Nou, daar staat dan, dat de Heer zegt, die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En dan nog eens een keer vers 26... Dat wil zeggen, dat heb ik nog niet besproken, maar er staat dezelfde waarheid weer, vers 26 van Johannes 11. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Hij zal namelijk niet de dood ingaan. Hij zal wel dit lichaam afleggen, maar hij zal niet de dood ingaan. Vers 28 suggereert dat hij misschien wel sterft. Vers 26 zegt, hij zal niet sterven. En nogmaals, dat is afhankelijk van wat we onder sterven verstaan. Maar hij zal niet sterven in de eeuwigheid van vers 26 betekent uiteraard dat hij de dood niet zal ingaan. Gelooft gij dat? En ze zeiden tot hem, ja heren, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Dat is een goede conclusie, want de Zoon Gods, de Christus, is degene die inderdaad de graven zou openen. Letterlijk of overdrachtelijk allemaal zo is, weet ik niet, maar er staat in ieder geval in het Oude Testamentische profetieën. En daar gaat het maar om. Leven uit de dood. Dat brengt ons bij iets anders, wat misschien niet van belang meer is eigenlijk, maar wat ik dan toch even wil noemen. Er wordt hier gesproken over de opstanding van deze Lazarus. En de vraag die in verband met Lazarus wel eens gesteld wordt, is deze. Is hij in het dodenrijk geweest of niet? En ik moet eerlijk zeggen, ik denk het niet. Ik denk het niet. En de reden die ik daarvoor heb, is deze. Lazarus stond op uit de dood, maar niet in een nieuwe schepping, niet in een verheerlijk lichaam, maar gewoon in het oude lichaam. Hij kwam dus terug. Hij ging dus niet door de dood heen, Zoals het in Psalm 23 stond, wat aan het begin van deze middag gelezen is. Want daar staat, al ging ik door een dal, een schaduw des doods, dat wil zeggen de ene kant erin, de andere kant eruit. Door, niet in. Dan ging ik erin, al ging ik er door. De hele psalm veronderstelt dat men erin gaat en uitkomt. Aan de andere kant wel te verstaan. Door een dal, dus men dan altijd zo, kom je de ene kant in de andere kant uit. Kan niet missen, opzij kun je niet. Dat is een dal. Maar het gaat om in en uit. Maar Lazarus is ingegaan, eventueel, en weer uitgekomen, maar niet aan de andere kant, maar aan dezelfde kant als waar hij erin ging. Als u dat tenminste begrijpt. Hij kwam terug in het oude lichaam. Dat moet ook wel, anders zou Christus niet de eersteling zijn, degene die ontslapen zijn. Christus zelf is de eerste die opstond in een ander lichaam. Verheerlijk lichaam wou ik nog even niet zeggen. Het leidt misschien weer tot misverstanden. Maar in een nieuw lichaam in elk geval. Lichaam behorend tot een nieuwe schepping. Dat geldt niet voor Lazarus en ook niet voor de anderen die in de tijd zijn opgewekt. Dochtertje van Iris, jongeling van Nain, er was nog één geloof ik. Of niet? Drie? Nou, ik weet ze gauw niet meer. Maar die zijn opgewekt gewoon terug in deze oude wereld. Ik veronderstel dan ook dat die inderdaad de dood niet hebben gezien, maar dat hun lichamen weliswaar gestorven waren, maar dat het beschouwd wordt als ziek zijn, dat wil zeggen buiten bewustzijn zijn, en dat ze gewoon weer opgewekt zijn. Dat denk ik. En er komt nog wat anders bij. De Heer spreekt hier immers over. Hij zal niet sterven in de eeuwigheid en hij zal leven al waar hij ook gestorven. Het lijkt mij dat we dat dan vooral toch op deze Lazarus zouden moeten toepassen. En zouden moeten bedenken dat de man dus niet het dodenrijk is ingegaan. Daarna trouwens ook niet meer. Ik geloof dus inderdaad dat hij een paar dagen uit zijn leven mist. Maar niet dat hij een paar dagen heeft doorgebracht in het dodenrijk en daaruit terugkeerde. Wel dat hij in het graf was uiteraard. En ik geloof ook niet dat. Ik geloof wel dat hij daarna weer is overleden. Na de opstanding van Christus, uiteraard. En ik geloof dus dat hij toen niet het dodenrijk binnenging. Maar aangezien hij geleefd heeft na de opstanding van Christus, behoort hij dus tot dezelfde gemeente als waartoe wij behoren. En toen hij daarna overleed, sloeg hij zijn ogen op. Niet in de dood, maar uiteraard in de hemel zelf. Precies hetzelfde verhaal. Bij de Heer Jezus zelf ligt dat iets anders. Van de Heer zelf lezen we wel degelijk dat hij het dodenrijk is ingegaan. En dat hij daaruit gekomen is, aan de andere kant wel te verstaan. Hij heeft daarmee de dood overwonnen. Hij is daar doorheen gegaan en heeft de dood achter zich gelaten. Dat is niet hetzelfde als dat hij eruit is teruggekeerd. Hij heeft de dood achter zich gelaten en is de eersteling geworden van een nieuwe schepping, opdat wij de dood niet zouden zien. En is het inderdaad waar dat hij voor ons de dood ingegaan is, zodat wij de dood niet ingaan, maar dat geldt dan alleen voor de gemeente. Zoals zoveel dingen uitsluitend voor de gemeente gelden. Want die opstanding voor de jongste dag, meer dan 1000 jaar ervoor, is de uitzondering op de regel. De regel is dat alle doden zullen opstaan op de jongste dag. Ook zij die levend overblijven tot de jongste dag staan daar uiteraard voor de grote witte troon. Maar de grote uitzondering betreft de gelovigen van onze bedeling die eerstelingen zijn en die dus meteen gebracht worden in hun hemelse bestemming. Al wat de baarmoeder opent is mijn, zegt de wet, spreekt de Heer in de wet. En dat betekent inderdaad dat het bestemd is voor de hemel. Dat is het dubbele deel wat nu eenmaal voor de eerstgeborene is weggelegd. En dat betekent inderdaad dat wij als gelovigen in onze bedeling in een zeer bevoorrechte positie bevinden. Dat we inderdaad weliswaar een graf zien, maar dat is precies wat we nog zien van de dood en meer zullen we gelukkig nooit zien. Dat geeft ons een bevoorrechter positie dan welke oud-testamentische gelovigen ook. Maar goed, dat kan ik niet helpen, dat is wat we. Dat is mij niet te wijten of te danken, dat onze dank betreft slechts de Heer, die ons daartoe verkozen heeft om inderdaad, om ons die heidenen waren en die diep verloren zondaren waren, om ons uit die duistere positie en uit die banden te verhogen en ons te stellen voor zijn aangezicht. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn licht en als het ooit ergens op mensen van toepassing is, dan is het in onze dagen. Dat wil zeggen in onze bedeling, op de gelovigen van deze bedeling, die het voorrecht maken de dood niet te zien, maar inderdaad slechts te zien op de Heer, nu in geestelijke zin, overdrachtelijk dus. Maar daarna, zodra deze ogen dat zicht niet meer belemmeren, want ogen houden soms wat tegen, hè, Zodra deze ogen niet meer belemmeren, zullen we inderdaad onze ogen opslaan in de hemel zelf en daar de Heer zien. Eventueel in afwachting van zijn verheerlijking in de toekomst, dat kan zijn. Maar niettemin is de gezamenlijke verwachting van alle gelovigen van onze bedeling, ongeacht of ze op aarde nog leven of dat ze bij de Heer zijn, hun toekomstverwachting is de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker de Heer Jezus Christus. De zalige hoop van de gelovigen, zeg ik altijd, is niet de dood, is niet ontbonden te worden met Christus te zijn zelfs, maar is de verschijning van Christus in heerlijkheid. Onze zalige hoop is niet zozeer dat wij verlost worden uit dit aardse, dat zou trouwens alleen maar negatief zijn, maar onze zalige hoop is de verheerlijking van onze heiland, die wij lief hebben, met wie wij verbonden zijn en waarbij wij verzekerd zijn dat dood nog leven ons kan scheiden van hem, omdat door God zelf gegeven zijn aan de Heer Jezus en één plant met hem geworden zijn. Het is belachelijk om het te veronderstellen dat de gelovige, als hij sterft, de dood in zou gaan en daar zou moeten wachten op dat er nog eens een keer een opstanding komt op de jongste dag. Integendeel, wij leven al uit de zegeningen die aan de oud-testamentische gelovigen beloofd zijn, maar wij hebben ze al ontvangen en leven daaruit. En dat is onze hoop. Wij hebben al deel aan de opstanding van Christus en daarom slaan we onze ogen op in de hemel, waar wij hem zien, in wie wij of met wie wij verbonden zijn en in wie wij eeuwig leven hem ontvangen. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die grote rijkdom van de verkiezing van uw genade, dat u ons in deze bedeling van de genade getrokken hebt uit de duisternis tot uw licht, zodanig dat we inderdaad de dood niet zullen zien of smaken. Wij danken u, Vader, dat we reeds nu en ook reeds vroeg mogen leren onze ogen opwaarts te heffen en te zien op onze overste leidsman en volleinde des geloofs en ook te zien op de Zoon des Mensen die uitermate verhoogd is en gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, dat we mogen weten dat we in hem leven. Dat we leven hebben gekregen in de echte Lazarus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u, Vader, dat we niet alleen dat leven hebben ontvangen, maar ook delen in zijn koningschap en priesterschap. En dat wij dat deelgenoten zijn geworden ook van dat onvergankelijk priesterschap. Wij danken u, Vader, dat we ook mogen weten dat al die vergankelijke dingen om ons heen en de vergankelijke dingen ook waarin wij wellicht gevangen zitten, dat die ons niet kunnen scheiden van uw liefde. Uw liefde die u in onze hart hebt uitgestort ook door uw geest en door uw leven. Wij danken u dat we ook uw woord hebben, Vader, waardoor we ons geleid mogen weten naar die zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat dat ons uitzicht is. Dat eenmaal hem die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben, dat hij in heerlijkheid zal verschijnen aan ons en aan Israël en aan de wereld, om zijn heerlijkheid te openbaren aan deze duistere en vergankelijke wereld. Wij danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien met rijkhalsend verlangen, zoals uw woord het zegt, omdat we weten dat pas daar, in de toekomst, in de verheerlijkte Christus, ook ons leven is en dat daar onze toekomst is. We bevelen elkaar dan ook, Vader, bij u aan, opdat u voor ons zoudt zorgen, opdat we barmhartigheid en genade zouden vinden te bekwame tijd van hem die op de troon is gezeten als onze hoge priester. Wij danken u, Vader, dat we daar een beroep op mogen doen. Dat we mogen weten dat alle dingen inderdaad medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. En dat we door al deze dingen ook mogen uitzien naar hem die wij kennen als de verheerlijkte Christus aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, dat we uit die grote rijkdom van uw genade mogen leven en de toekomst tegemoet mogen zien. Amen.